De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het boek Predikers, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot 15. Prediker 3, de versen 1 tot 15. Wij lezen nu het woord God aldus. Alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplant uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmede te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen die het is dan zich te verblijden aan goed te doen in zijn leven, ja ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave God. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn. En er is niet aan toe te doen, nog is er af te doen. En God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is alreede geweest. En God zoekt het weggedrevene. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij danken u dat wij hier mogen zijn vanmorgen. Dat gij ons deze ruimte en ook deze tijd hebt geschonken, waarin wij uw aangezicht mogen zoeken en waarin wij het ook kunnen vinden. O Heere, gij weet wie wij zijn, van waar wij komen, wat ons beweegt, waar wij heen streven. U kent ook onze zorgen, de openlijke zorgen die wij durven uitspreken en die wij laten bemerken aan anderen en ook die andere zorgen die we eigenlijk aan niemand durven toe te vertrouwen. Heere, gij zijt hier, wij doen het in stilte en vertrouwen onze zorg, ook waarvan niemand weet, aan u toe. Heer onze God, wat gij daarmee doet, we willen vooruitlopen en soms, we bekennen het voor uw heilig aangezicht, soms zijn wij zo bang dat we eigenlijk, hoewel we het niet hardop durven bekennen, soms enig wantrouwen gevoelen naar de uitvoering van uw raad. O Heere, het leven beproeft ons ook zo dikwijls. Heere, en wat wij zien en wat wij ervaren ligt dikwijls zo ver af van wat gij ons beloofd hebt. O Heere, sterk ons vertrouwen, dat wij blijmoedig mogen zijn. Geef ons oog voor wat wij hebben, wat wij ontvangen hebben en wat we nog bezitten, en geef dat wij ook als op een dankbare wijze, als kleine kinderen, vertrouwend op de Vader, mogen genieten van datgene wat ons in het ogenblik schenkt. Wat zien we toch dikwijls voorbij aan wat voorhanden is, vanwege onze zorgen, vanwege onze toekomst. En, o Heere, wat gaan de dingen toch dikwijls heel anders dan wij ons voorstellen. O Heere, wij dragen u op al onze noden en zorgen, in het bijzonder van onze naasten. We denken aan de zieken. Wilt gij hen helpen en genezen, Heere? Gij zijt toch een God die ook nu, in deze ogenblikken, kunt en wilt genezen. Heere, wij bidden u voor alle die aangevochten zijn, voor alle die in strijd zijn, voor alle die geen toekomst zien. En wij bidden u ook voor de mensen die blij zijn en die het goede van de wereld dat gij ons geeft kunnen zien, wil met hen allen zijn. En wij willen u ook danken. Danken voor de vele goede gaven die ge ons gegeven hebt. En wij denken, bijzonder danken wij met degene die gij weer hebt doen herstellen van een ziekte. Nabij zijn en nieuwe kracht te geven. Heer, wij danken u voor de talloze weldaden die gij ons schenkt naar lichaam en naar ziel. Heer onze God, open vanmorgen uw woord voor ons. Spreek zelf tot ons. Erbarm u over ons allen. Erbarm u over de wereld. Erbarm u over ons land en volk. En wees met onze geëerbiedigde koningin in haar huis. En wees ook met de regering. Heere onze God, wilt gij ons ook persoonlijk nu vanmorgen zeer nabij zijn. Vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 72 in zijn geheel. Gezang 72. In zijn gehele onderwijl is een gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Er is nu een collecte, één collecte voor de diaconie en kerkvoogdij. En er is bij de uitgang een collecte voor algemeen christelijke doeleinden. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 72.
Thank you.
De tekst voor hedenmorgen is het 11e en 12e vers van Prediker 3. Prediker 3, vers 11 en 12. We lezen het woord Gods nu aldus. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Gemeente des Heren, het schriftgedeelte dat voor ons ter behandeling ligt, is een deel van dat wonderlijke boek Prediker. Boek Prediker valt zo op in de Bijbel omdat het zo rechtstreeks over het gewone alledaags leven met al zijn ervaringen spreekt. Er zijn vele boeken die ons spreken van de toekomst van het Koninkrijk God. Dat doet eigenlijk het boek Prediker ook wel, maar het is alsof dat boek begint van een andere kant. Helemaal vanuit de dagelijkse ervaring die dan bezien wordt vanuit een levenswijsheid die van God is, maar die toch zwaar geaccentueerd is in het leven hier en nu. En daarom zijn er veel mensen die aan dat boek Prediker voorbij willen gaan, omdat wanneer men zich over het algemeen met godsdienstige dingen bezighoudt, dan wil men als het ware dikwijls ontvluchten de dagelijkse problematiek, de dagelijkse last en moeite van het leven. Vele mensen zoeken in de godsdienst iets om er even uit te zijn, zoals moderne mensen in een of andere vertoving eruit willen zijn. En het is wel zo gezegd dat dit de hele godsdienst zou zijn, dat men eigenlijk een verdoving zoekt voor de lasten des levens. Het boek Prediker is een van de vele bewijzen daarvan dat de Bijbelse godsdienst in het geheel geen verdoving is, maar in durft te gaan op de diepste en grootste en schrijnendste en verschrikkelijkste problemen en zorgen van ons dagelijks leven. Wie was Prediker? Er is veel over gezegd. Maar de oude opvatting, die zegt dat het de wijze koning Salomo zelf was, acht ik nog altijd de meest voor de hand liggende. Want wie dit gezegd kan hebben, kan niet de eerste en beste zijn. Moet iemand zijn geweest die bekend moet zijn geworden. Ongetwijfeld moet het iemand zijn geweest van een ontzaglijke grootheid. En het komt eigenlijk allemaal overeen met wat wij van koning Salomo lezen. Een mens die het leven heeft gezien, hieronder heeft geleden en die zijn wijsheid en zijn dwaasheid heeft gekend. En nu gaat het hier in dit hoofdstuk over de tijd. Het raadsel van de tijd. Tijd smelt voort, maar de tijd heeft ook iets in zich van een rangschikking van de dingen. Het is eigenlijk heel merkwaardig dat wij mensen zien meestal het vloeien van de tijd. Maar in de Bijbel is de tijd ook een bepaalde ordening. De dingen geschieden in de ruimte, dat is duidelijk. Ruimte waar we ons in bewegen. Maar er is ook iets anders waarin ons leven plaatsvindt. Dat is namelijk in de tijd. De tijd is een bepaalde ordening van het leven. Een ordening. Het ene vloeit uit het andere voort. Het is geplaatst in een bepaald ogenblik. En er zijn mensen die zeggen dat het het toeval is. De volstrekte willekeur. En je moet met het toeval ook oppassen. Want ook wat toevallig schijnt en wat heel toevallig schijnt, kan een verwijzing zijn dat God juist daar spreekt waar het zo ontzaglijk toevallig schijnt te zijn. Maar de Bijbel spreekt ons, hoe dit ook zij, de Bijbel spreekt ons veel duidelijker, niet in vermoedens hierover. Alles, zegt de prediker, heeft zijn bestemde tijd. Het gaat hier om bestemd, door God bestemd. De prediker zegt het nog niet direct, noemt niet zo vlug dat woord God. Hoe dieper we in het leven leiden, hoe voorzichtiger zijn we ermee, leren wij voorzichtig te zijn, kunnen maar niet zo onze redenering en onze doorzichten verbinden met God. We spreken altijd veel te klein van de goddelijke beschikking. De prediker zegt eerst schuchter bijna. Alles heeft zijn bestemde tijd. En dan noemt hij het woord God eigenlijk nog niet, hoewel we vermoeden het en we weten wel dat hij het over heeft, maar er is bijna een schroom. De dingen zijn dikwijls zo verschrikkelijk voor ons en het leven is dikwijls zo moeilijk dat om nu zomaar dat woord God hierbij te noemen, het is al zoveel om te zeggen, het is bestemd, het is niet toeval, het is willekeur. Maar als je van bestemming spreekt, ja, wij mensen, moderne mensen, wij weten ook van bestemmingen, van een bestemde tijd, maar dat is hoe langer, hoe meer die tijd die wij bestemmen. We zijn autonoom, zeggen we met een gewichtig woord. We zijn mondig, we doen het zelf, ja. Dat is die tijd van onze horloges die wij indelen. Wij moeten die tijd indelen. Prediker is een wijs man, heeft gezien wat er komt van onze indelingen. Onze tijdsindeling is meestal een verschrikkelijke schijn, is een vreselijke zoethouderij die ons de ware tijd, met de ware beschikking, de ware ordening van de dingen bedekt. Het is achter onze tijd die wij beschikken, waarover wij menen te kunnen beschikken, een heel andere tijd die God beschikt en waarin alle dingen geschieden. Prediker spreekt het woord God niet direct uit, maar we voelen het, we gaan het ervaren, bedoelt het. En dan komt het nog veel meer op ons af als hij het zo zegt. Alles heeft zijn beschikte, zijn bestemde tijd. En het woord dat hier voor tijd staat, dat zouden we ook kunnen vertalen met het woord termijn. Dat wil zeggen, termijn, u weet het, we gebruiken het in het gewone leven ook, we hebben een betalingstermijn en dergelijke dingen. U kunt termijnen, dat is een term die veel voorkomt. Het is dus een afgeperkte tijd, een bepaalde tijd die voor iets bestemd is. Dat woord termijn klinkt niet zo mooi, maar het geeft het toch eigenlijk aan. En dan blijkt het ook, dat komt hier ook in naar voren, en het is een termijn die door God gesteld wordt. En er wordt er heel veel opgezond. Er worden tegenstellingen genoemd door de prediker. Een tijd, ik noem maar enkele dingen, een tijd om te lachen en een tijd om te wenen. Er zijn steeds weer die tegenstellingen gegeven, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Ja, daar stuiten we dadelijk op de grote moeilijkheid. Heeft God dat nu allemaal beschikt? Weet u, daar liggen twee kanten in. Termijn. Je kunt zeggen, een termijn voor iets verschrikkelijks. Ja, een termijn voor iets wat goed is. Zo mooi dat we het niet willen en kunnen loslaten. We omklemmen het en er zijn dingen, gemeente, die terwijl je het omklemt, omdat je er zoveel van houdt, dat toch dat vreselijk wrede gebeurt, dat het uit je handen gebroken werd, uitgetrokken werd. Wat betekent dat nu? Kun je dan niet beter zeggen dat er een gruwelijk lot is? Is het God? Wie doet het eigenlijk? Is een beschikking, ach, je moet wel dwaas zijn om dat niet te zien. Maar is het God? Ja, hier zijn die twee kanten, het goede en het kwade, wordt hierin genoemd. Weet u, wat is de bedoeling daarvan? Het goede, het is er, het is beschikt. Het goede dat je ontvangt, laat de prediker zien, dat ontvang je uit Gods hand. Dat is door God beschikt. En het kwade, daar valt het accent op het woord termijn. De prediker bedoelt het niet om een mens te verschrikken, maar is de troost dat het alles, het verschrikkelijkste, ook zijn termijn heeft. Aan het verschrikkelijke komt een einde. En ja, zegt u dan, dat is een troost, dat we tenminste weten dat de nare en akelige en ongelukkige dingen, dat die een einde hebben. Inderdaad, dat bedoelt de prediker. Die mensen troosten zijn mensen. Het is nu zwaar, maar het is afgeperkt. Het gaat voorbij, het blijft niet. Maar ja, dan komt de moeilijkheid, wat tenslotte de moeilijke dingen betreft. Kunnen wij dat accepteren en zijn we daar verblijd om? En is het ook inderdaad een troost? Maar nu die goede dingen, die ook hun tijd hebben, hun termijn, dat die ons ontschieten. Ja, wat moeten wij daarmee aan? Is dat een troost? Ach, ja, gemeente, het spitst zich eigenlijk allemaal toe op die tekst die als het ware het middelpunt is van dit schriftgedeelte. Die tekst die zo moeilijk is en die we eigenlijk allemaal wel uit het hoofd kennen, vooral het tweede gedeelte over die eeuw in het hart. Hier staat het Hij. Daar gaat de prediker spreken van God. Eerst heeft hij van die beschikkingen meer vaag in het algemeen gesproken. En we kunnen vermoeden dat het van God komt. Vooral waar we denken dat God ook een einde maakt aan de verschrikkingen. Dat het maar een termijn heeft. Maar ook dat andere, dat goede dat we uit Gods hand vangen. Dat kunnen we dus zo ervaren. Uit zijn hand komend, maar nu gaat het erom, hier zegt de prediker, God is het zelf die het doet. En wat doet God nu eigenlijk? Wat bedoelt God met die tijd? Wat kunnen wij in die termijnen zien? En dan wordt er speciaal gesproken niet over het beëindigen van die akelige dingen, van die verschrikkelijke dingen. Daar zijn we blij om, want het is voor onze troost, als de prediker dat zegt, maar nu over die andere dingen, die goede dingen. Wat zegt de prediker daar nu eigenlijk over? En dan zegt de prediker, hij heeft ieder ding goed gemaakt op zijn tijd. Bepaalde termijn heeft God gegeven dat ieder ding schoon is. Heerlijk, mooi, stralend. Ja, dat is een probleem in het leven, gemeente. Dat is een ontzaglijk probleem waar zoveel mensen mee geworsteld hebben. We kunnen somber zijn over het leven. Kunnen de kwade dingen noemen. Maar ieder ding, zegt de prediker, heeft God mooi gemaakt. Schitterend. Heerlijk. Maar er staat bij voor een tijd. Wat betekent dat dan? Het betekent toch dat hoe duister het ook is in deze wereld, hoeveel ongeluk er is, hoeveel verschrikking, hoeveel afbraak. En dat is het altijd weer. Je kunt het in je eigen leven nagaan. Wat zijn er een mooie, heerlijke, gelukkige dingen in geweest. Ga toch eens na, ook als u een hoop verloren heeft, als u misschien allemaal kwijt bent, herinner u nou toch eens daaraan, wat zijn er mooie dingen geweest. Alles heeft God mooi gemaakt, alleen is dat het drukkende in deze wereld. Het is voor een tijd. Maar, gemeente, die tijd, die termijn, die is zo lang, dat een wijs en vroom mens, een gelovig mens, daar genoeg aan heeft om Gods wezen, Gods karakter te herkennen. Het is kort, ik weet het wel. Ik weet wel dat de dingen zijn maar zo heel kort, mooi en schoon, zoals God ze gemaakt heeft. Mensen, uiterlijk van mensen, ook dikwijls het innerlijk, de natuur, oh, alles wat God gemaakt heeft. Tijd. Ik weet niet hoe lang, kort of lang, maar genoeg dat een vroom mens ook in de mooie dingen van zijn eigen leven God kan herkennen. Ja, daar, in die ogenblikken, hij heeft alles een bepaalde termijn schoongemaakt en die termijn is zo lang. Dat ik kijk krijg erop wie de maker is, wie God is. Ik weet wel, het raadsel van het leven, het is kort. En mensen die niet zijn ingewijd, die niet vroom zijn en die niet gelovig zijn, overigens dikwijls heel beste mensen, die hebben die kijk niet, die kunnen niet uit die korte of langere termijn, waaruit blijkt dat God een ding, een mens, schoongemaakt heeft. Die kunnen daar uit die termijn niet afleiden wie God is. Ze krijgen geen kijk op God. De vrome mens heeft zijn raadselen. Misschien nog veel grotere aanvechtingen, zeker aanvechtingen, dan een niet-vroom mens. Maar die dingen, die zijn als het ware doorkijken, vertroostingen, die je zeggen bij alle raadsels, bij alle wolken die er om de troon van God zijn. Wat zijn er velen? Zijn er iedere keer van die lichtvlekken die door de wolken heen dringen. Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. Broeders en zusters, let dan toch op die termijn. Laat het je niet ontschieten. Zie het wanneer het komt, en dat staat in verband met het volgende deel, dat het een goed ding is, zegt de prediker, om je te verheugen, om te genieten. Veel mensen genieten niet genoeg in hun leven. We zijn tegenwoordig op het genot uit, en ieder jaagt achter het genot aan, en daarom heeft men het niet. Want men probeert op ieder ogenblik het genot te pakken te krijgen. Maar een mens kan alleen wezenlijk genieten als hij dat wat God in die bepaalde termijn schoon heeft gemaakt, herkent en uit zijn hand ontvangt. Het is beperkt en mensen die altijd willen genieten en overal van willen genieten, die ontschiet het. Het is dat, je moet daar de kijk op hebben, het ritme van de tijd herkennen. Die termijn, die geeft God, en laat die nou niet voorbij gaan, met zorgen en moeite en allerlei dingen. Ook in dat gewone leven, ook je zit te denken, wat zal er allemaal nog komen? De prediker zegt, doe dat toch niet. Nu, kijk eens, er is nu ook iets. Je kunt wel zorgen maken wat er later gaat gebeuren en al die dingen meer. Maar kijk nu toch eens vandaag, broeders en zusters, wat je nu nog hebt en wat op jou. Ik weet wel, er zijn die mensen die stikken van de zorg op het ogenblik in de kerk. Die zeggen, ik zie niks meer, ik weet dat wel. Maar er zijn toch nog van die lichtplekjes. En als ze er nu niet zijn, als je helemaal vertwijfeld bent, een mens heeft van God ook zijn herinnering gekregen, zijn geheugen, die mag ook teruggaan, dat je weet, maar dat is het toch geweest. En dat kan niet geloochend worden in wezen. Het goede dat God je gegeven heeft, daar komt iets, een vaag vermoeden, maar het is toch sterker, het kan je eigenlijk nooit ontnomen worden. De grote en heerlijke dingen van je leven, ze kunnen je eigenlijk nooit ontnomen worden. De verheven ogenblikken, de schone ogenblikken, de ogenblikken waarin je echt genoten hebt, echt geluk hebt gehad. Probeer ze eens, ook als je ze nu niet meer hebt, probeer ze eens voor je te stellen. Oh, wat zijn dat een grote dingen geweest. Wat is zo'n leven, zo'n mensenleven, toch ook nog vol met heel veel dingen, met heel veel schone en heerlijke dingen. En u zult zeggen, waarom trek je nu de conclusie eruit dat nu de kijk op God geeft? God heeft het, de dingen schoongemaakt, en wij kunnen helaas maar zien op een tijd in die duistere wereld, je kunt het ook zo stellen, waarin alles potdicht zit, waarin alles zo donker is, is het dan toch maar zo dat er steeds termijnen zijn waaruit blijkt dat God ieder ding schoongemaakt heeft. En wie heeft daar nog kijk op? Ik sprak zo even over een vroom mens. Eigenlijk is een echt mens, en ieder, ook de niet-vrome, verbergt het als een aanleg in zijn ziel, want anders zou die onmenselijk zijn. Alles wat menselijk is, hangt ermee samen. Wie heeft nu eigenlijk kijk daarop, om die termijn waarin de dingen goed en schoon gemaakt zijn door God, om die te herkennen, ook natuurlijk de droefheid, te herkennen dat het kort is, en dat duister weer doorgaat. Waar haal je die kijk vandaan? Een heleboel mensen schijnen niet meer te zien. Ja, hier zegt de prediker, weet u waarom je de kijk op hebt? Omdat er met de mens iets aan de hand is. Omdat een mens zo'n wonderlijk wezen is. Niemand kan erop uitgekeken komen. Wat is nu eigenlijk, en die prediker heeft nagedacht, en die heeft gezien, en die heeft nauwkeurig gekeken, wat is nou eigenlijk dat wonderlijke van die mens? Dan zegt hij, hij, God, heeft hem de eeuw in het hart gelegd. De eeuw, wat is dat? De eeuw, dat is in de eerste plaats alle tijd bij elkaar. Alles wat God beschikt heeft. Het ritme en de ordening ervan. Maar dat is maar een stukje. Achter de eeuw. En in de eeuw komt uit de eeuwigheid. Dat is dat waarin God zelf is. En vanuit God beschikt eeuwigheid. Ja, wat is dat eeuwigheid? Wie kan het zeggen? Het is dat er geen scheiding meer is tussen God en ons. Eeuwigheid is ons geopenbaard door de verzoening van ons Heer Jezus op Golgotha. Eeuwigheid, maar God heeft, en dat is het menselijk wezen, God heeft de eeuw, de eeuwigheid in het hart gelegd. Dat wil zeggen, een mens heeft een notie, een vermoeden, een diep weten en kennis van God. Dat is het. Hij is in het beeld Gods geschapen, staat er letterlijk in de Hebreeuwse tekst. Hij is dus op een of andere wijze, voor zover die mens is, met God verbonden. En wat betekent dat nu voor te herkennen dat God ieder ding schoon gemaakt heeft? Dat is, kijk, dat heeft God in je gelegd. Een stuk eeuwigheid. En daarom waar het volmaakt schone, wat God bedoeld heeft, al is het maar in een korte termijn van je leven op je afkomt, daar herken je het als zodanig. Dan zeg je, hier, dat herken ik. Ik heb de eeuw in mijn hart en eigenlijk met alles ben ik daar waar het geluk is, waar de schoonheid is, daar kan ik alleen genieten. En dat kan in het heel gewone leven, die eeuw in het hart die dan in die termijn herkent wie God is en wat de eeuwigheid is, omvloerst door al die raadselen, ik weet het wel, door al die verstrikkingen, maar daar zijn van die tijden, dat herken je en daar voel je eigenlijk in thuis, omdat de eeuw in je hart gelegd is. Weet u, daarom is het zo dat mensen altijd tekeer gaan als het ze kwaad gaat en slecht gaat. En daarom vinden ze als het ze goed gaat het zo gewoon. Dat is helemaal niet zo gek. De mensen gaan er wel eens tegen tekeer en ze denken dat het onvroom is. Maar dat is helemaal niet waar. Wij hebben de eeuw in ons hart en het goede, dat is het normale en daar horen wij thuis. En al het andere horen, dat komt voort uit al die raadselen en verschrikkingen die de zonde bergt en al die dingen meer. Maar wij zijn eigenlijk voor het geluk geschapen. Hij heeft de eeuw in ons hart gelegd. En daarom gewennen we zo gemakkelijk aan het goede. Hoewel we natuurlijk dankbaar moeten zijn. En daarom wennen we als het goed is nooit aan het kwaad. Dat is helemaal niet zo erg. Je moet dan zeggen, de mensen, je moet ermee leren leven. Ach, hoe kun je ermee leven? Alleen door op deze dingen te letten. Die termijn van het goede die je ook nu gegeven is. Maar, en nu komen we bij de omgrenzing van het andere. Hij heeft de eeuw in het hart gelegd. Hij heeft ons inzicht gegeven om het schone dat God beschikt heeft, om dat herkennen. Hij heeft de eeuw in ons hart gelegd. En ik durf te zeggen dat het ware genieten, zelfs wat men zinnelijk genieten noemt, alleen maar waarachtig kan gebeuren vanuit die eeuw die in het hart gelegd is. Mensen die los zijn van die eeuw, die, van die eeuwigheid, die zijn smakeloos. Die hebben niet eens een goede smaak. En een goede smaak is een van de grootste voorrechten die God een mens gegeven heeft. Op alle gebieden. Het hangt daar allemaal mee samen, maar hoe dit ook zij, die eeuw in het hart. Je kunt vanuit dat eeuwigheidsbesef steeds iets zien, iets herkennen van wat God doet. In die termijnen komt het op ons af, dat goede en schone. Maar, zegt de prediker, er is ook een beperking in. Je kunt het maar zeer beperkt zonder dat de mens van het begin tot het einde het werk God kan nagaan. Dat is het. Dat is altijd weer waar je op stuit, broeders en zusters. Je kunt het bij stukken herkennen, maar je kunt het niet tot het einde volgen. Dat is altijd de strijd in het leven van iedere gelovige. Je hebt de eeuw in je hart, je herkent het en kan het niet zien. Waarom doet God dat? Nu zie ik dat zo glanzend en het was zo mooi en het was zo heerlijk. En waarom houdt het op en waarom gebeurt nu dit? Ik kan het niet nagaan tot het einde. Waarom is het dan toch? De prediker heeft erover nagedacht. Waarom komen die wolken? Waarom komt die verschrikking in die duisternis? Waarom kun je het niet nagaan van het begin tot het einde? Als ik maar begreep waarom het was. Ook de moeilijke tijden, ook de tijden van tegenslag en van moeite en van smart. Als ik het maar begreep, als ik het maar kon doorzien. O, en broeders en zusters, wees zo niet lichtvaardig, want je hebt van die vrienden die net als de vrienden van Job je precies kunnen uitleggen waarom de nare dingen en de rampen over je leven komen. Het zijn de meest afschuwelijke, goddeloze mensen die je kunt denken, want je kunt het niet zeggen zonder dat de mens van het begin tot het einde kan nagaan wat Gods werk is. En dan, waarvoor is het dan? Het is alleen hiertoe, zegt de prediker en heeft diep nagedacht, opdat wij God zouden vrezen. Dat wij verstaan dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Dat God voor ons, hoewel hij zich openbaart, een rest heeft die niet openbaart. Die ons nu juist, die huiver, vrees. En tegelijk die extase, die verwondering, dat gefascineerd zijn, geeft die aanbidding. God is God, dat wonder, dat alles hoger en heerlijker is. En dan dat vertrouwen, op grond van die stukken die God ons heeft te zien gegeven, in de termijnen. Dat we hem leren vertrouwen, ook waar zijn troon omgeven is, door wolken en donkerheid, ook waar wij niet kunnen doorzien wat hij van het begin tot het einde doet, zo min als wij beseffen de duisternis van Golgotha, dat tegelijk verlossing is. Wij kunnen het niet zien, maar daar is het ons gezegd en geopenbaard. Die duisternis van de derde tot de negende uur is een teken van al onze duisternis. Maar een opstanding volgt erop. Dat is duidelijk wat ons hier gezegd wordt. En wat geeft ons dat voor levensles van de prediker? Gemeente, de prediker zegt dat wij mogen genieten dat wat God ons geeft. In die termijn van de schoonheid. Dat is dankbaarheid. Niet zorgen voor de toekomst. Dat heeft Heer Jezus bedoeld. Maakt u geen zorgen voor de dag van morgen. Het is zo dat hij heeft de leliën des velds schoongemaakt. En die leliën des velds, die genieten op het ogenblik van hun schoonheid. En wij kunnen daarvan genieten. En alles. En de vogelen des hemels, gemeente, dat is het. Wij doorzien het niet. God heeft ieder ding schoon gemaakt. Op zijn tijd. Wij kunnen die tijd, wanneer het tot ons komt, mogen we het nemen, niet zomaar, maar we mogen genieten om in het genieten van de gave, de schenker van de gave te herkennen. Hij heeft ons de eeuw in het hart gelegd, de verzekering dat dit goede en schone, dat hij dat bedoelt en dat alles in zijn toekomst schoon en heerlijk zal worden, hoewel wij het niet kunnen durven zien. En wij mogen vrezen en moeten vrezen. Dat is in die vrees. Hem vertrouwen en dan geeft hij ons vergunning, mogelijkheid om op de tijd die hij ons geschonken heeft, daarvan te genieten. Om hem beter te leren kennen met de hoop, de vaste en zekere hoop, dat het donker zal wegvallen en dat het goede en schone in de eeuwigheid niet meer zal verschijnen in termijnen, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dan wordt de tijd opgeheven, dan vervalt iedere termijn. Zoals het boek van de Openbaring spreekt, er zal geen tijd meer zijn, geen uitstel, geen termijn, maar alles zal in de eindeloze, eeuwige eeuwen der eeuwen vreugde en schoonheid zijn. Dan zullen wij ongesluierd schouwen in Gods heerlijkheid. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 72, het 10e vers, Psalm 72, vers 10. Nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde God, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.